Goedendag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Filmpodcast. Je kunt ons volgen op sociale media, op Facebook, op TikTok, op Instagram, op Spotify kun je ons volgen. En dan kun je de audio van deze podcast luisteren. Trouwens ook op Apple. Apple Podcasts
ja,
ook.
Ja,
noem ik nooit. En je kunt ons met beeld bekijken op YouTube. En
zeker.
Dan kun je liken en je kunt subscriben. Dat kun je allemaal doen. Tegenover mij zit Johan de Joden. Recensent bij de Nachtvlinders en It's Only a Movie. En de voormalig hoofdredacteur van het video-on-demand platform Horrify.
Yes.
Mijn naam is Dennis Adelink, ik ben regisseur. En wat wij doen is over film praten.
Ja, en...
Dat doen we met bier.
Dat doen we met een biertje.
En zeker bij deze film, de film van vanavond, vandaag, mag daar wel een biertje bij. Het was,
heel erg interessant.
Ja, want we hebben een special in de 50ste verjaardagreeks. Want we doen dit jaar een aantal specials over films die dit jaar 50 jaar oud zijn. Ja. En de film van vandaag is 50 jaar oud. En een van de meest succesvolle, meest winstgevende films van dat jaar.
Joh.
En ook niet eens een van de duurste.
Nee, ik heb natuurlijk alles zo opengeslagen van wat deze film heeft gekost. En wat hij heeft opgeleverd. Nou, als we dat naar heden ten daagse maatstaven zouden moeten vertalen, dan zit hij over meer dan een half miljard, man.
Half miljard.
Deze film is continu weer in de bioscoop gekomen.
We hebben het over Enter the Dragon.
Dat wilde ik iets mooier, spannender erin gaan.
Oké, doe maar voor jij hem zou willen doen dan.
Ja, nee, we hebben het over niet helemaal de laatste film van Bruce Lee. Wel een beetje, maar er is heel veel gesjoemeld met ander beeldmateriaal. Maar
kun je uitleggen hoe dat dan precies zit?
Oh, juist. Hoe dat verhaal erachter zit? Ja, Bruce Lee die kreeg op een gegeven moment shocks, zeg maar, dat hij neerviel. En dan wisten ze nog niet precies helemaal hoe en wat hij nou eigenlijk had.
Het gebeurde op de set, hè?
Op de set, maar ook in hotels. Er waren meerdere signalen dat het niet helemaal lekker ging. En toen werd er in eerste instantie wel gezegd van, oké, dat is cocaïne gebruiken. Ik zit nog even in de cocaïnebeer moet. Ik bedoel, er zit een beetje cannabis in zijn bloed. En misschien is dat het wel, maar je krijgt niet dat soort seizures door cannabis. En ook trouwens raar, hij rookt het niet. Hij koude erop. Dat vind ik ook knap.
Oh ja?
Ja,
is het niet.
En, maar hij, het werd op een gegeven moment dat het echt gewoon heel erg was. En dat ze echt zoiets hadden van, jeetje, wat gebeurt hier nou weer? Toen hebben ze hem onderweg naar het ziekenhuis hebben ze hem gebracht. En toen is hij al overleden, zeg maar, toen hij in de ambulance zat. En wat bleek, er was een heel erg gesteggel over van wat is nou precies aan de hand nou met hem? Ligt het aan die cannabis? Nee, het heeft nooit aan die cannabis gelegen. Waarschijnlijk heeft hij een ontsteking in zijn hersenen gehad door een zonnesteek. En want hij liep ook continu buiten. En waar hij verbleef, was de zon echt gewoon op heel erg sterk. En dat heeft op een gegeven moment ervoor gezorgd dat er vocht is opgehoopt in zijn hersenen. En toen is hij al verleden. En dat is... Nou, hij was nog fucking jong. Hoe oud was hij? 43 of zoiets.
Hij was heel jong.
Hij was nog heel jong.
En hij was eigenlijk, dat is het interessante, op het moment van zijn overlijden was hij eigenlijk echt een reizende ster. Want hij had daarvoor natuurlijk die serie gedaan, The Green Hornet, eind jaren 60.
Ja.
En toen begon hij met die martial arts films. Maar die martial arts films, dat was gewoon een cultfenomeen destijds.
Ja.
Daar ging de gemiddelde bioscoopbezoeker niet naartoe.
Nee.
Maar op een gegeven moment werden de budgetten groter. En bij Enter the Dragon werd het budget eigenlijk zo groot dat Bruce Lee, die ook een behoorlijke vinger in de pap had bij het verhaal, besloot van, ik wil eigenlijk wel een soort van James Bond-achtige film. Nou, James Bond versus martial arts. En ja. James Bond was dan ook populair. En hij staat in het lijstje van de populairste films van dat jaar samen met Live and Let Die.
Ja.
Een Bond-film. Nou, kom maar eens even op dat niveau en met
nou,
die populariteit.
Ja, dit is absoluut een
financiële niveau dan.
Een martial arts film, maar met de charme van een James Bond film.
Ja, en daarin was dit ook zijn grootst. Daarom is deze film ook bijvoorbeeld in het boek 1001 album of 1001 films opgenomen.
Ja, ja, ja.
You Must See Before You Die. Want dit was, misschien heeft dit niet de meest indrukwekkende martial arts scènes.
Nee,
maar het is wel een film met een groter budget, een groter bereik. En dit was eigenlijk, vanaf dit moment zou Bruce Lee nog veel groter en groter worden. Waar het niet dat hij inderdaad...
Ja. Bruce Lee was, deze film is na zijn overlijden is het uitgebracht. En heel snel na zijn overlijden zelfs. De film was ook al gewoon al af. Dus het, waarom niet, dachten ze. En dat,
terecht hoor, want...
Snap ik? Ja, het is...
Als acteur of als filmmaker wil je toch ook als je dood bent, dat je film wel uitkomt.
Nou ja,
niet uit laten komen omdat iemand dood is, maar vanwege de rouw. Nee, donderop. Je wilt toch à la Tommy Cooper sterven?
Ja, natuurlijk. En kijk, deze film heeft er wel ervoor gezorgd dat de martial arts films, die waren wel al een beetje in de lift. En dat kwam ook allemaal door hem.
Ja.
En het is natuurlijk wel zo, deze film die kwam uit en mensen fraten het op. Het is absoluut niet zijn beste film, maar het is wel zijn meest bekeken film. En gewoon, als je dat naar nu vertaalt, 600 miljoen of zoiets heeft hij dan opgehaald.
Ja, dat is gigantisch.
Voor een film die... Nou ja, goed. Het is een heel leuke film. Zal ik vertellen waar het over gaat?
Vertel het.
Ja. Bruce Lee is onderdeel van een clan, of noem je dat? Een vechtschool. Een Shaolin tempel. En hij wordt benaderd door een Engelsman van een Engelse agentschap, een overheidsinstantie. Welke wordt niet precies gezegd? Waarschijnlijk een geheime
MI6.
Huh? Dat wordt nooit verteld in de film. Maar hij wordt gevraagd of hij niet wilt infiltreren in op een eiland waar Han de Scepter zwaait. En Han is een ex-lid van de Shaolin-tempel waar Bruce Lee lid van is.
Nou, infiltreren. Hij organiseert ook een martial arts festival.
Ja, tuurlijk.
Die man die organiseert een martial arts festival en hij wordt ook uitgenodigd. En
maar niet zonder reden. Dat heeft natuurlijk te maken ook met de persoon die al op het eiland zit. Hij wordt niet zomaar, zomaar uitgenodigd. Hij laat in ieder geval duidelijk zien van ik kan vechten. Er kunnen geen, dat vind ik wel ontzettend mooi van. Waarom? Want ik zal eerst even vertellen, want ik vertel het echt heel erg kut nu, vind ik. Han wordt verdacht van mensensmokkel, mensenhandel. En er duiken lijken op van vrouwen die op dat eiland zouden zijn geweest. En ze willen dat dus onderzoeken, maar ze hebben geen poten om op te staan. Dus iemand moet daar naartoe. En iedereen wordt doorzocht door Hans' mannen op wapens. Want Bruce Lee zegt ook van, hé, maar waarom schiet je hem niet gewoon neer? Nee, dat kan niet. Omdat het... vind ik een hele mooie. Dat kan dus niet. Omdat er gewoon geen handwapens het eiland opkomen. Iedereen wordt doorzocht. Dus iemand moet kijken van, wat gebeurt er nou op dat eiland? Waar is die voormalig, die andere geheime agenten die eerder naar het eiland is gestuurd? Want dat contact zijn ze helemaal kwijt. En zodra ze iets zien dat te maken heeft met verboden dingen, zeg maar, dan moet hij het vasteland gaan waarschuwen, zodat de politie of die geheime MI6 dan naar het eiland toe komt om iedereen op te pakken en Han natuurlijk voor het gerecht te brengen. En
het is echt een Bondfilm met een eiland.
Als jij begint... Ik zat al echt gewoon van, oké, weet je, Han wordt verdacht van mensenhandel. En dan zie je dat eiland. En ik denk dat dit is wat wappies, denk ik, bedoelen met... wat wappies zien, zeg maar, als... zo ziet mensenhandel eruit.
Ja, er zijn allemaal slechterik op eilanden. En die hebben stiekem een touwtje in handen.
Het is een
ze laten signalen achter. Zodat wij de
slimme van
kunnen,
Tokyo, die allerlei rituelen doen. En Han is ook gewoon, toen ik hem zag... Dan had ik al gelijk zo van, dit is gewoon een Bond-film.
Ja.
Een gigantische Bond-film. Die zou niet misstaan in een James
Bond-film. Met een magische haak als hand, zeg maar.
Ja, ja, hij mist één hand. Dus hij kan ook de hele tijd dat veranderen in iets anders. Ja. In een, dat vond ik allemaal heel erg grappig. Maar ik vond het voornamelijk ook van dat eiland is natuurlijk zo... Ja, dit is een stripboek. En het grappige is, het wordt letterlijk zo gezegd ook. Dit voelt aan als een stripboek. Door, en dan ben ik even zijn naam kwijt, een mooie kerel. John Kelly, die William speelt. Dat is die donkere kerel met die afro.
Ja, ja, ja.
En die zegt ook van, dit lijkt wel een stripman, een comicman.
Ja, want ik vind het trouwens dat de film, als je kijkt naar het verhaal en de opbouw,
ja,
helemaal niet zo werkt. Het zit niet zo strak in elkaar als, als een James Bond film.
Nee.
En terwijl over de James Bond film, zeker in de jaren 70, daar is nog best wat op af te dingen. Maar de film heeft een heel lange opbouw.
Zo.
Heel lange opbouw. Er zijn zelfs shots, dan komen de mensen op het water naar het eiland toe.
Ja.
En dan krijgen drie personages nog een heel uitgebreide flashback, backstory. En dan ben je ongeveer bijna een half uur of 40 minuten in de film. En dan komen we eens een keer op het eiland. Ja. En we hebben al 20 minuten op het water gezeten met mensen die aankomen, maar weer terugdenken aan vroeger. En dan op het eiland, ja, kijk, er is niet heel veel ontwikkeling. Hè? Er gaat niet heel veel gebeuren in het verhaal. Er is niet het ene intrige wat het andere uitlokt. Het zit niet zo goed in elkaar als een James Bond film. En James Bond film is wel het voorbeeld.
Het is zo simpel.
Ja.
En toch is het gewoon, vind ik, heel erg leuk.
Ja.
Kijk, want die zeker in het begin. Je weet gewoon, Bruce Lee, dat is de man die we moeten volgen. Maar nee. We krijgen ook nog John Saxon, die een roper.
John Saxon, want die kunnen we kennen van Black Christmas en Nightmare on Elm Street.
Nightmare on Elm Street natuurlijk, ja, inderdaad. Een cultheld. Tenebrae zit hij ook in. Zoveel mooie
altijd
dingen.
Altijd een beetje altijd mooie regisseur of
heel vaak
toch?
Een politieagent, ja, inderdaad.
Politieagent. Of
en hier, hij is dat hier niet. Hij wordt door de maffia gezocht. Weet je, ik kan hier hele achtergrondverhalen wel gelopen vertellen, maar het slaat nergens. Het heeft niks met de film te maken. Want er zit geen...
Het is helemaal niet relevant.
Nee, dat is totaal
niet. Dat is ook een beetje het idee met die backstories die er op het water dan verteld worden.
Ja.
Je hebt dat niet nodig om de rest van de film te volgen. Het is veel meer dat
het wordt wel heel grappig gedaan. Ken je nog van Boos, weet je wel? Dat, als,
Boos?
Of ja, dat
Bart, dan denk ik aan Bart, Tim Hortman.
Bart, nee, maar ik bedoel die Bart Graaf. Die dan weet je wat zo doet?
Ik heb geen idee.
Ken je dat niet?
Wacht even, je haalt nu echt dingen erbij. Nou, Bart de Graaf,
die
vroeger in de jaren 90 een tv-programma maakte.
Ja.
En dan heeft toen was ik echt nog te jong, hè?
Oh god, ja, tuurlijk. Ja, sorry mensen, dat vergeet ik helemaal. Maar Bart de Graaf, dat was een leuke kerel die... Aan het begin stond van Omroep Boos. En die had op een gegeven moment... dat was heel erg leuk. Dan ging die of naar een andere plek worpen... of naar een andere tijd. En dat deed hij altijd... met zijn handjes zo. En dat vond ik heel grappig. En hier gebeurt dat in zekere zin ook. Want die krijgen die flashbacks. Dat is echt gewoon... Nou, dit is gewoon, een beetje sitcom-achtig niveau.
Ja.
En het is wel heel erg grappig, maar het is totaal niet relevant voor het verhaal. Maar we moeten het toch even ingooien. Want zowel Rupert, oftewel John Saxon, als Williams, John Kelly, die krijgen dat. En,
ik heb daarbij toch een beetje het gevoel dat ze hadden budget en ze moesten een grote film maken. Maar er was gewoon niet een scenarist die snapte hoe je een verhaal vertelt.
Nee, klopt.
Ze zoeken gewoon naar aanleidingen om martial arts te kunnen laten zien.
Deze film
wat prima is trouwens, maar dat is natuurlijk ook iets wat je toen in de jaren 70 wel zag en wat nu gewoon niet meer hoeft. Want als jij martial arts wil zien, dan kijk je op YouTube. Trouwens wel doorgaans naar de films die toen gemaakt werden, want wat daar toen gebeurde was wel een moment in de tijd. Maar toen was het ook zoeken naar een verhaal om bepaalde dingen te kunnen laten zien.
Kijk, het gaat er natuurlijk om dat we Bruce Lee gewoon zijn werk gaan zien doen. En daar moet gewoon verhaaltjes omheen verzonnen worden. En dan wordt het alleen maar mooier. Met vrouwen die worden gebracht die gewoon voor het vermaak zijn.
Ja, dat vond ik wel leuk. Het
was echt
dat gewoon, vond ik wel leuke scène.
Het was echt gewoon van, oké. Okay,
sowieso
gewoon,
de sfeer. Ik vond hem eigenlijk nog veel lekkerder en dikker en zweriger dan, dan die James Bond films uit die tijd. Het vond zo'n lekker sfeertje op dat eiland. Het is zo lekker vrijblijvend kabbelen dat je daar zit. En Bruce Lee is zo'n lekkere, bittere ernst. Ja. Ik vond het wel lekker.
Maar dat is het ook, hè? Want Bruce Lee die gaat helemaal nergens op in. Hè? Er wordt hem drank aangeboden, hij weigert. Er worden vrouwen aan hem aangeboden, hij weigert. Die andere kerels die doen dat wel gewoon lekker.
Kan ik me ook meer mee vereenzelvigen?
Ja, ik ook. Ik ook. Ik bedoel. maar hij is gewoon echt. Ik weet niet hoe jij martial arts films zeg maar beleeft. Maar ik heb eigenlijk altijd gedacht: van, weet je, dit is gewoon fucking gelul. Ja. Ik heb niks met Oosterse filosofie of Wek van der Meer. Weet je.
Nou, in het begin van de film vond ik het best goed gedaan.
Echt waar.
In deze film,
echt waar. Ja, ik vond dat er heel veel gelul
ja, nee, juist die opening vond ik wel leuk.
Ach, okay.
Ja, het is, ligt er een beetje dik bovenop. Het
heel,
is
geen, heel maar dik.
Ja, goed. En het is niet echt geen... Maar ik vond het wel leuk. Ja, nee, ik vond het wel leuk.
En wat ook, ik bedoel... Tarantino heeft helemaal gelijk door in Once Upon a Time in Hollywood... Brad Pitt gewoon eventjes Bruce Lee een kopje kleiner te laten maken. Want echt...
Daar heeft hij nog gezeik mee gehad, hè?
Ja,
er waren
ik.
Mensen die daarop reageerden, ja. Want
bij ons
er is
de
één
ook,
niet-wit westers personage in de film. En die wordt gelijk een kop kleiner gemaakt door Brad Pitt.
Ja.
En die vraag heeft Tarantino in een podcast gekregen. Ja. Waarop hij antwoordde, oké, als jij het kind bent van Bruce Lee, dan snap ik dat je dat niet leuk vindt. If not, fuck off.
Ja. Nou ja, zet ook maar gewoon een... Ik zeg het maar eventjes zo, van gewoon een straatvechter uit Groot-Brittannië tegenover een kereltje als Bruce Lee. Ik weet wel wie de wint, hoor.
Trouwens, Brad Pitt is geen straatvechter uit Groot-Brittannië. Ik weet niet, heb je het boek gelezen, Once Upon a Time in Hollywood?
Nee, die heb ik niet gelezen.
Nee, hij is gewoon een oorlogsveteraan. Deze man heeft al heeft heel veel bloed aan zijn handen. Ah. En dit is gewoon iemand die mensen kan uitschakelen. Oh, en dat is wel een belangrijk stukje voor het verhaal. Bovendien is het natuurlijk ook het verhaal van... conservatieve witte mannen die Hollywood zien veranderen.
Tuurlijk.
En daarin vind ik zo'n gevecht op zich wel gepast. Want DiCaprio is ook iemand die met zijn ziel onder de arm loopt... en in een veranderend Hollywood en niet meer hip is... en niet meer van het oude Western is. Dus ja, het is wel coherent met het verhaal. En
ja,
ik vind niet dat Bruce... Ja, Bruce die is wel een beetje een pedant mannetje in die scène.
Ja,
okay. Maar ja, dan vind ik het vooral de vraag... was Bruce Lee in het echt ook een pedant mannetje? Maar dat weet ik niet. Ik ben niet zo'n Bruce Lee-kenner, hoor.
Volgens mij, wat ik in ieder geval heb gelezen... ik ben niet een grote kenner. Maar was het wel iemand die... gewoon heel erg hield van wat hij deed. En dat ook gewoon probeerde te verspreiden, zeg maar. En of die nou... Kijk, hij is uiteindelijk begraven in Seattle, hè. Wat toen de tijd in de jaren 70 ook al niet een fantastisch...
Waarom was hij naar Seattle?
Omdat hij daar vandaan kwam. Tenminste, hij heeft daar het meest lang geleefd met zijn vrouw. En hij ging dus niet... er werd een soort van ceremoniële begrafenis gedaan in Hongkong. En uiteindelijk is hij naar Seattle gegaan. En daar
Ted Bundy en The Grunge komen ook uit Seattle. Maar goed.
Ja, ik bedoel, The Grunge, oké, maar Ted Bundy...
daar kon hij ontstaan. Ja.
Ja, nee, snap ik. Maar weet je, kijk, als we het eventjes kijken over die basis... iemand je kan wel lopen filosoferen en Wek van der Meer, maar iemand als Bruce Lee, een klein kereltje, die wordt gehakt van gemaakt als je daar een viking tegenover zit. En
dat geloof ik niet.
Dat geloof ik helemaal
niet.
Nou,
het verhaal van wat Tarantino in de film omschrijft, is dat Bruce Lee wist hoe filmgeweld eruit moest zien ook.
Ja, dat weet hij. Dat wist hij ook.
Maar dat is anders dan iemand uitschakelen.
Ja, oké. Okay, nee, maar
dat betekent niet dat als jij niet genoeg tactiek hebt en inzichten hebt, dat je dan van iemand gehakt kunt maken.
Nee, maar dat is een beetje wel de denkwijze waar ik hierin ga. Want ik bedoel, zouden
ze... Nee, je gaat gewoon een groot-kleine... grote mannen kunnen kleine mannen...
Ja, dat is ook gewoon zo.
Fucking bullshit.
Nou,
je kunt met tactiek en inzichten... werkt dat heel anders. David en Goliath.
En in een echt gevecht krijg je die kans helemaal niet, joh. Ik bedoel, er staan...
Oh, omdat je wat kleiner bent, wil je het daarop gooien?
Nee, maar
is dit het nou? Kom nou, Johan.
Nou, in de film zien we regelmatig gevechten. En het is natuurlijk ook van dat op een gegeven moment... het is heel erg comicboekachtig, vind ik. Want mensen wachten letterlijk aan de zijkant van... oké, we eerst nu nog twee. En nu nog twee. En nu nog twee. En daarna, nu gaan we met z'n allen. Want dan onze leider die zegt van, oh, we moeten nu met z'n allen.
Ja, waarom?
Maar zet een, ja...
Dat eindgevecht is wel heel gaaf.
Hè? Ik vind het fucking vet. Ik bedoel daar niet van, hè. Daar niet van. Maar het is wel een beetje waar ik in ga als ik zo'n film zie. Dat ik echt denk van... Weet je, je ziet op een gegeven moment een paar vrouwen die met een oorbellen werpen, zeg maar. En de een naar de ander, weet je, bullseye. En je, dat je denkt van, wow. Dat, tenminste, dat wil te veel natuurlijk, dat je dat denkt. En dan denk ik van, dat zijn zulke kleine dingetjes. Ik bedoel, dat is 2-3 centimeter. Daar ga je niet dood van als dat naar je toe wordt gegooid, zeg maar. Maar goed... Weet je, misschien redeneerde ik dat te veel en had ik dit als... ik heb deze film gezien wel toen ik 11 was. Omdat ik heel veel vriendjes had die dit soort films en ook van die ninja films uit de jaren 80 allemaal gingen huren. En er waren ook gewoon sommige vriendjes die echt gewoon zo'n Bruce Lee poster aan een bed hangen. En ik had de hele tijd van, oké, het zal wel. I don't know.
Ja, voor mij was het ook al jarenlang iets wat dan... aan mij voorbij ging, dat je zag dat er wel mensen in je omgeving waren, jongens altijd, die dan zo'n Bruce Lee poster aan de muur hadden, een Enter the Dragon poster. Ik zat op een gegeven moment, toen ik 16 of 17 was, ook in een band met iemand.
Ja.
En die gitarist die was helemaal gek ook van Bruce Lee, maar ja, die gitarist, een hele aardige vent, maar die had niet altijd de beste smaak.
Hij luistert,
dus
hij luistert mij.
Ja, ik denk het inderdaad. Dat hij niet luistert. Nee, die leeft. Maar die had af en toe hele goede smaak, maar af en toe ook een beetje kitsch. Dus het was of heel goed of kitsch. Dus het was of, zeg maar, die Purple Queen, dat je denkt, oh, goede muziek. Of het was Whitesnake en dan zag je mannen met zulke kapsels. Die
is
van
af en toe ook gewoon lekker. En daar is niks mis mee, omdat af en toe ook gewoon lekker vond, te vinden.
Hij zat ook voor mij een beetje vaak op het randje van kitsch. En daarnaast stond dan Bruce Lee. Dus ik dacht, volgens mij zit het kitschkamp. Dus het heeft vrij lang geduurd voordat ik aan deze film begon.
Ja.
Vorig jaar.
Oh, wauw.
Ja, ik heb hem vorig jaar
heb jij de Criterion gekocht? Want hij is gewoon de Criterion...
Nee, dat was nog voordat er een Criterion kwam.
Oh, wauw.
Ik heb de normale Warner Brothers Blu-ray gekocht. En die is vrij. En ik heb ervan genoten. Ik vond het leuk. Ik vond het leuk.
Maar ik vind dat dus ook. Van het kijk, ik vind Bruce Lee... Het is echt zo'n naam. Een magische naam.
Ja, het is een magische naam. Er hangt heel veel rondom hem. Hij heeft natuurlijk gewoon de mythe van zijn overlijden. De films die hij gemaakt heeft. De mythe van het overlijden van zijn zoon.
Ja.
Want die is dus voor de camera overleden.
Ja,
klopt. Bij de Crawl.
Ja, de Crawl. Ja.
Ja, dat zeg ik goed, toch?
Ja, sorry. Ja,
ja, er zat per ongeluk een kogel in het geweer. Net als de recente zaak met... Nou, ik ben even zijn naam kwijt, maar...
Dingetje.
Ja, die dingen die gaan blijkbaar soms op tot zet mis. Er zat een kogel in het pistool, verkeerde pistool gepakt, want er was ook een nep pistool. En dat was het dan.
Ja, het was volgens mij een splinter of zoiets dergelijks. Dat van de binnenkant van de loop eraf schoot en dat is heeft zijn hart doorboord.
Goeie film wel trouwens,
The Crow. Ja, weet je... Ik heb net zoals met deze film en met The Crow... Ik heb een vriend gehad in mijn hele middelbare school... die was gigantisch fan van The Crow. En ook gewoon de Bruce Lee films. En die liep er ook gewoon... Die ging echt gewoon zo bijlopen ook. Weet je wel? Met een lange zwarte jas.
Gaaf.
En Dennis, als je luistert of kijkt... je
Dennis
weet
heet
hij? Ja, Dennis. Een andere Dennis.
Maar ja, ik zat niet bij jou op de middelbare school.
Al. Maar hij weet heel erg goed. Oké, ik bedoel hem. En dat stond hem ook gewoon heel erg tof. Maar het was echt gewoon zijn beetje zijn alter ego bijna, weet je wel. Maar daar ben ik nooit helemaal in meegegaan. Want ik vond The Crow...
Ik vond het wel een leuke film. Ja, ik vond hem ook wel een leuke film.
En bij heel veel van dit soort films heb ik ook... kijk, toen jij zei van Enter the Dragon gaan we kijken. Toen dacht ik aan The Way of the Dragon met Chuck Norris. En ik ben Chuck Norris steeds leuker gaan vinden in de afgelopen paar jaar.
Ja, echt waar?
Ja, ik loop helemaal weg met Invasion USA en nog een paar andere films. Dat had ik vroeger nooit. Vroeger verguisde ik Chuck Norris. Maar nu vind ik het gewoon heel erg grappig. Maar misschien heeft het te maken met mijn geestelijk gestel, I don't know. Maar toen ik deze film weer ging kijken, had ik gelijk van... Oh ja, shit, dit is niet de film met Chuck Norris. Maar wel met de film met John Saxon. En dit is een martial arts film met de charme van James Bond. En ik vond het heel erg leuk. Het echt gewoon heel erg mee vermaakt. Natuurlijk zit daar kolder in. Het, ik bedoel, op een gegeven moment bevrijdt die dame die ze zoeken eigenlijk, die Meili, weet je wel, die de geheime agent. Ja. Die loopt op een gegeven moment gewoon vrij rond op dat eiland. Hoe dan? Ja. Weet je wel, waarom dan? En die bevrijdt ook gewoon andere gevangenen. Hoe dan?
Ja, ja.
Hoe kan jij...
Ja, het is een van de matigste scripts die er...
Ja, dat is gewoon...
Maar is het leuk? Ja. Doet het wat het moet doen? Ja. En is het daarin een iconisch bijzondere film? Ja.
Ik vind het ook gewoon grappig om te zien van hoe op het eind van... Oké, zijn die gasten die we hebben bevrijd eigenlijk wel goed? Want ze gooien gewoon echt iemand van die handlangers gewoon in een kringetje, weet je wel. Ze zijn er gewoon mee aan het spelen als een kat met een balletje. Maar, en
wat voor een cijfer geef je aan de film?
Oeh, ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb me wel heel erg vermaakt. Het verdient een 3.
Nee.
Maar ik geef hem 3,5.
Ja, ik geef hem ook 3,5. Ja. En dan vind ik al dat ik mager beoordeel, omdat... Ja, ik heb niet die nostalgie en die romantiek erbij.
Nee,
en toch
niet.
Vind ik het een hele leuke film.
Ja, ik heb, dat is er nou net. Van, ik heb me heel erg vermaakt, ook al zit er een gigantische plotgaat in. Maar ik heb me wel heel erg vermaakt. En ik had toen ik dat zag van mensenhandel en dan zo'n eiland, weet je wel, en dan van een gemiddelde wap ziet een soort van Epstein-eiland, weet je wel. Dat was dit eigenlijk ook natuurlijk, hè? Want vrouwen worden ook gewoon...
Het is een Epstein-eiland, ja.
Ja.
En, maar Epstein deelt het eiland met andere mensen.
Ja, dat is waar ook natuurlijk. Ja. Maar goed, ze denken waarschijnlijk want sommige wappen denken dat de Russen dit continu aan het bombarderen zijn in Oekraïne. Maar weet ik ook.
Wat denken sommige wappen?
Nou, die denken dat, zeker aan het begin van de oorlog, werd er gewoon gezegd door sommigen van, Poetin die bombardeert alleen maar de ondergrondse mensenhandelaar de faciliteit, hoor.
Dat vind ik trouwens knap als je een ondergrondse mensenhandelaar gaat bombarderen.
Logica. Dat is wel lekker. Maar goed, in deze film is het wel ontzettend grappig. En ik vind het ook... Ik heb er gewoon echt van genoten. Dus qua script en hoe het eigenlijk zou moeten gaan, 3. Maar het was wel heel erg plezierig. Het is 3,5.
Ik ga voor 3,5.
3,5 ga ik voor.
Dus klassieker, 50 jaar oud, nog steeds leuk.
Ja.
Toch?
Leuk. Dit kan je nog steeds kijken. Zeker met die strakke uitgaven van Criterion.
Ja. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd welke films uit 1973, welke films die nu 50 jaar oud zijn, moeten we nog meer gaan bespreken. Want ik heb gewoon zin om dit vaker te doen.
Mm. Ik heb er ook wel zin in en ik ben ook heel erg benieuwd waar mensen mee komen. Zo, dan komen ze met een Disney film aan. Weet je nog welke Disney film in...
Was dat nou die Robin Hood?
Robin Hood, ja. Ja. Ja, ja, ja.
Vind ik eigenlijk wel leuk om te doen. Zullen die doen?
Echt waar? Een Disney film?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, nee. Ja,
liever een andere film. We gaan. Weet je, we laten het aan het publiek.
Het laatste woord is aan jou, Johan.
Oh jeetje. Nou, wil je dat we Robin Hood gaan doen?
Ja.
Klik dan op like. Wil je dat niet gaan doen? Klik dan ook op like. Ga ons volgen op alle social media: TikTok, Instagram, Facebook. Benader ons van welke films we allemaal nog meer moeten gaan doen. Daar zijn we heel erg benieuwd naar. Of we gaan luisteren? Ja, waarschijnlijk wel. Dat vind ik wel leuk. En dan zien we jullie volgende keer weer. En eerst zoals in de Achterhoek zeggen... Oh ja, dat mag ik niet meer zeggen.
Achterhoek niet. Ik kom uit Twente, mijn god.
Ja, dat is toch Achterhoek.
Godverdomme, nee.
Oost is Oost.
De Achterhoek, dat sluit elkaar niet eens aan. Dat is Gelderland, Twente is Overijssel.
Nou, het is een beetje...
Ah man, echt waar. Als het niet uit de ring komt, dan ben je gelijk al in verwarring, hè? Godverdomme.
Het maakt niet meer uit, Dennis.
Hennegaal, bedankt voor het kijken en luisteren. Tot de volgende keer.